Alles
gut?
Ja. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 77 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 77, daarvan de versen 1 en 2. Hij doet het niet, geloof ik. Wat zeg? we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing is Johannes 5. Johannes, en daarvan het vijfde hoofdstuk. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws genaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. En die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zekere mens die 38 jaar krank gelegen had. En Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? En de kranke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water in beweging komt, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zodat een ander voor mij neder. En Jezus zeide tot hem, sta op, neem uw beddeke op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeke op en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. En de Joden zeiden dan tot degene die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeke te dragen. En hij antwoordde, hun die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw beddeke op en wandel. En ze vraagden hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw beddeke op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken als er een grote schare in die plaats was. En daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. En de mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen Vader was, zichzelf voor Goden even gelijk makende. En Jezus dan antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem ook groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Omdat zij alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. En die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft de macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u daar niet over. Want de uren komt, in de welke alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij heeft gezonden. Indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt waarachtig is. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden en hij heeft de waarheid getuigenis gegeven. Doch ik neem geen getuigenis van een mens. Maar dit zeg ik, opdat gijlieden zou behouden worden. Hij was een brandende en lichtende kaars. En gij hebt uw lieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij, dat mij de Vader heeft gezonden. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in uw blijvende, want gij gelooft niet, die niet die hij gezonden heeft. Gij onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken uw lieden, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die de eer van elkaar neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt? Meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, die u verklaagt is Mozes op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, hartelijk dank dat u ons samen wilt brengen hier in de kerk, Heere, in uw huis. En dat we hier mogen zijn, Heere, om naar uw woord te luisteren. En dat we mogen geloven, Heere, dat u zelf aanwezig bent, Heere, vanavond. Ja, in de persoon van de Heilige Geest. En we bidden, Heere, laat het zo zijn, Heere, dat uw woord ja, ons hart mag binnengaan, ons mag raken en iets met ons zal doen. Heere, u weet wie we zijn, u weet wat we nodig hebben. En Heer, u heeft zo groot getuigd van uw ja, relatie met de Vader. En ook, Heer, wat het doel was van uw komst naar deze aarde. Die mijn woorden hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden. Die heeft het eeuwige leven. En is ja, uit de dood gered. En overgegaan in het eeuwige leven. Heere, dat zijn woorden die zo ver gaan. Heere, laat het zo zijn dat ja, door de werking van uw Heilige Geest, Heere, dat wij aan uw voeten terecht mogen komen vanavond voor het eerst of opnieuw. Maar dat we onze toevlucht, Heere, nemen tot u. Geef ook, Heere, dat al degenen die bij u horen, uw kinderen ook gevoed mogen worden door het woord vanavond. Want u laat het in uw woord, Heere, zien dat uw doel is dat we zouden oppassen in de genade en in de kennis van u. Heere, laat het zo zijn, Heere, dat we iets meer van u gaan zien en gaan begrijpen met ons hart. Dat het ons verlangen mag zijn, Heere, om voor u te leven. Uitverkoren, zegt de apostel ergens, om heilig en onberispelijk te zijn voor hem in de liefde. En als we kijken, Heere, naar de praktijk van ons leven, dan komt daar vaak zo weinig van terecht. Omdat we ook na ontvangen genade, Heere, zo snel voor onszelf leven. Zoveel christenen zitten eigenlijk zelf op de troon van hun leven. Maar Heere, wilt u geven, Heere, dat juist door uw woord en door het zicht op uw genade, dat het ons verlangen zal zijn, Heere, om voor u te leven. Zo bidden we, Heere, om uw zegen over deze dienst. Dat uw Heilige Geest geven, Heere, in het spreken, in het luisteren. En dat uw woord, Heere, wat u zelf gezegd heeft, dat uw woord nooit ledig tot u zal terugkeren, ja, waar zal zijn, Heere. We bidden voor elkaar, Heere, zoals we hier zijn. U kent ons, Heere, onze noden, zorgen. En soms kunnen die veel zijn. We zongen zojuist Psalm 77. Ik schatte mij geheel verloren. En als mijn ziel aan de Heere God gedacht, peinsde ik niets dan klacht op klacht, Heere. En zo kan het ook in ons leven zijn, Heere, dat we het moeilijk hebben. Dat we door een dal gaan. En dat we ons soms afvragen, ja, waar is de Heer en waarom grijpt hij niet in? Maar we bidden, Heere, voor elkaar dat we onze ogen op u gericht mogen houden. Vervult u ons hart, Heere, met geloven en met vertrouwen. Dat u het niet verkeerd doet. En dat het waar is wat u gezegd heeft. Dat alle dingen die in ons leven gebeuren, moeten meewerken ten goede. Dat zijn woorden, heren, die zo rijk van inhoud zijn. Want het houdt in, heren, dat er niets in ons leven is of niets in ons leven kan gebeuren zonder dat daar ook een plan aan vastzit. U heeft uw bedoelingen, heren, met alles wat er in ons leven gebeurt en plaatsvindt. En we bidden, heren, laat dat geloof, dat vertrouwen er mogen zijn in ons hart. Wat is het groot, heren, dat u je gezegd heeft, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het eeuwige leven. Als we u mogen liefhebben, u mogen vrezen, heren, dan mag het duidelijk zijn dat er eigenlijk niets tegen ons meer is. Zoals de apostel dat getuigt, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Heren, vervul ons hart, heren, met geloof, met vertrouwen en met liefde tot u. We bidden, heren, voor de wereld waarin we zijn, waar ook zoveel nood is, zoveel aan de hand is. We bidden voor ons land. Heren, wilt u geven dat ook in ons land uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Terwijl we eigenlijk het tegenovergestelde zien, heren, dat er zoveel mensen zijn die niks met u hebben. En ook amper wat van u weten. Maar u bent, zoals uw woord dat zegt, gisteren en heden dezelfde. U bent niet veranderd. En daarom bidden we, heren, om het werk van uw Heilige Geest. Dat u ervoor zorgen, heren, dat mensen u leren kennen, tot geloof komen en zich bekeren. En dat niet alleen in Nederland, heren, maar in heel deze wereld. Breid uw koninkrijk uit, heren, en geef dat wereldwijd mensen u leren kennen. En we zien uit naar uw verschijning, Heer Jezus, op de wolken van de hemel. Uw komst is het die ons hel zal volmaken. U heeft gezegd, Heer Jezus, ja, dat u spoedig terug zult komen. En eigenlijk wachten we al zo lang met elkaar. Maar bewaar ons ervoor, Heer, dat we in slaap zouden vallen. Maar geef, Heer, dat we mogen blijven uitzien. En met heel ons hart, Heer, mogen we bidden, Heer, kom met haast. Wij zouden soms denken, komt die dag nog wel? Of houd ik het wel vol tot die dag? Maar Heer Jezus Christus, u heeft gezegd dat u komen zal. En naar uw komst, Heer, zien we uit. Wees bij ons, Heer, deze dienst. Vergeef, Heer, ons onze zonden, want alle dingen die we bidden, die we vragen, vragen we zonder dat we rechten kunnen laten gelden, omdat we zondaren zijn en zondaren blijven. Ook na ontvangen genade, Heer, mensen zijn die voortdurend weer aangewezen zijn op genade. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 62 en daar van de verse 1, 5 en 8. Mijn ziel is in bestil tot God en vervolgens ook de verse 5 en 8. 62, 1, 5 en 8. Het uitgangspunt voor de prediking is Johannes 5 en daarvan het 8e vers. Johannes 5, vers 8. Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw beddeken op en wandel. Tot zover. Ja, om deze geschiedenis, de genezing van de lamme te Bethesda, te begrijpen, is het denk ik belangrijk om iets te weten over het evangelie van Johannes. Eigenlijk zie je in ieder hoofdstuk, of bijna ieder hoofdstuk, een hoofdstuk begint met een geschiedenis, met een gebeurtenis. En vervolgens volgt dan de uitleg van die geschiedenis. Dat is in Johannes 2 zo, in Johannes 3 zo, in Johannes 4 zo. Dus eerst een geschiedenis of een gebeurtenis. En vervolgens volgt daar dan de uitleg. En dat geeft al aan, ja, als het gaat over Johannes 5, over de genezing van de lamme te Bethesda. Hè, dan wil ik zoeken naar de betekenis eigenlijk van het wonder dat de Heer Jezus daar deed. Het gaat er niet alleen maar om dat de Heer Jezus in staat is om mensen beter te maken, om wonderen te doen. Maar al die wonderen van de Heer Jezus hebben eigenlijk een diepere betekenis. En dat zie je bijvoorbeeld in Johannes 6, als de Heer Jezus zegt in vers 26, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt. Met andere woorden, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij wonderen gezien hebt. Omdat gij van de broden gegeten hebt. En dan zou je je af kunnen vragen, maar wat is dan het verschil eigenlijk tussen een wonder en een teken? Gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt. Maar een wonder kun je zeggen, of een teken moet ik zeggen, een teken is een wonder met een diepere betekenis. Een teken is een wonder met een betekenis. En daar gaat het eigenlijk over. En als het gaat over de wonderen die de Heer Jezus doet en die we vinden in het evangelie van Johannes, dan kun je zeggen, ja, die wonderen zijn tekenen. Ze hebben een diepere betekenis. En dat zie je in heel het evangelie van Johannes. Heel duidelijk is bijvoorbeeld Johannes 6, de spijziging van de 5000, als de Heer dan een enorme schare van mensen eten geeft. En dan zegt de Heer Jezus daarna, maar weten jullie wat de betekenis is van dit wonder? Ik ben het brood des levens, zegt hij. En zoals ik zojuist al die mensen eten heb gegeven, zo geef ik mijzelf aan deze wereld. En als iemand van dit brood eet, zal hij nooit meer honger hebben. En zo zie je in het evangelie van Johannes dat al die wonderen van de Heer Jezus eigenlijk tekenen waren. Dus een diepere betekenis hadden. Nu goed, en dat geeft ook aan waarom ik, ja, dat geeft aan waarom ik straks inderdaad ook het wonder, ja, in Bethesda hoop uit te leggen, of de diepere betekenis daarvan. En een andere ding is dat je in het Johannesevangelie, dus in de eerste plaats, al die wonderen zijn tekenen, ze betekenen iets. En in de tweede plaats kun je zeggen, telkens in het Johannesevangelie zie je dat wet en genade eigenlijk tegenover elkaar staan. In ieder hoofdstuk, of bijna ieder hoofdstuk, kom je dat tegen. En dat begint al in Johannes 1. Als de Heer Jezus dan, of als je daar leest in vers 17, want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dus wet en genade tegenover elkaar. Als je dan doorleest in het Johannesevangelie, dan kom je bij de bruiloft te Cana. En dan staan daar die zes, hoe zeg je dat, watervaten. die eigenlijk alleen maar een uitwendige reiniging tot stand konden brengen. En de Heer Jezus vult die vaten dan ja, met wijn. En die wijn spreekt van zijn bloed. En als het gaat over zijn bloed kan ons inwendig reinigen. En zo zie je telkens in het Johannes-evangelie wet en genade tegenover elkaar staan. In Johannes 1, Johannes 2, Johannes 3, Johannes 4. Als je denkt aan die Samaritaanse vrouw die bij die bron kwam om haar dorst te lessen, maar de bron van Jacob kon haar dorst eigenlijk niet lessen. Alleen de Heer Jezus kon haar dorst echt lessen. En zo zie je telkens in het evangelie van Johannes wet en genade tegenover elkaar. En zo fundamenteel eigenlijk ja, om deze geschiedenis van de lammen in Bethesda te kunnen begrijpen. Dus deze twee dingen moet u eigenlijk vasthouden om de rest te kunnen begrijpen. En dan ga ik naar Johannes 5. En dan staat er, en nou, deze was een feest der Joden, het eerste vers. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En over welk feest dat ging, dat weten we eigenlijk niet. Dat staat er ook niet. Dus eigenlijk ja, kun je daar niets over zeggen. Maar de Heer Jezus, het was ook zijn gewoonte om bij die grote feesten naar Jeruzalem te gaan. En dan staat er in het tweede vers, en er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, huis van barmhartigheid, hebbende 5 zalen of 5 zuilengangen. En in dezelfde lag een grote menigte van kranken, van blinden, van kreupelen en van verdorden, wachtende op de roering des waters. En dan moet je je die situatie eigenlijk ja, een beetje voorstellen, hè, hoe dat was, een huis van barmhartigheid. Maar hoe zeg ik dat, zo barmhartig was het daar niet, kun je wel zeggen. Die mensen die lagen daar medisch eigenlijk een soort van opgegeven. En ze lagen daar eigenlijk gewoon te wachten op een wonder. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. En die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond. Het is goed om te proberen die situatie voor ogen te hebben. Een huis van barmhartigheid, vol met mensen. En al die mensen eigenlijk opgegeven, je zou kunnen zeggen ten dode opgeschreven. En al die mensen die lagen daar te wachten. Want misschien is het volgende keer wel voor mij. Deze week misschien niet, maar misschien volgende week wel. Of misschien die week daarna. En daar kom ik straks nog wel op terug, maar waarom? Dan loop ik een beetje vooruit op wat ik wil gaan zeggen. Maar hoeveel kerken lijken niet op Bethesda? Ja, als er kerken zijn die inderdaad vol zitten met mensen die de Heere God, die de Heere Jezus niet kennen. Mensen die dood zijn, mensen die ziek zijn, mensen die krank zijn en ze wachten op de roering van het water. Want af en toe, dan gaat God de rijen weer door en hij pakt er een. En misschien bent u het de volgende keer. Een huis van barmhartigheid zou u zeggen. Maar zo barmhartig is het daar allemaal niet. Voelt u wat ik bedoel te zeggen? Misschien denkt u ook wel een beetje zo. Maar er zijn zoveel kerken die inderdaad een soort van Bethesda zijn. Mensen liggen te wachten op iets bijzonders. Want af en toe gebeurt het gewoon. Dan komt die engel. Ja, en als je dan, mag ik het even heel raar zeggen, geluk hebt, is het misschien voor jou. En dan staat er in het volgende vers, en al daar was een zekere mens die 38 jaren krank gelegen had. En het gaat hier niet om een man die al 40 jaar ziek was of al 41 jaar ziek was. Maar het gaat hier over een man die al 38 jaar ziek was. En dus ook niet 37 jaar, maar 38. En dat heeft, als je het mij vraagt, een betekenis. Dat staat er niet voor niets. Het is niet voor niets zo. De Heer Jezus moest deze man hebben. En dat ga ik straks uitleggen. Jezus ziende deze liggen, staat er dan, en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? Het lijkt een overbodige vraag te zijn. Natuurlijk wilde die man gezond worden. Maar ook daar kom ik straks wel op terug, om zijn geestesgesteldheid eigenlijk te beproeven, stelt de Heer Jezus deze vraag. En hij vraagt, wilt u gezond worden? En dan zegt hij, zieke man, heren, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. Het heil is dichtbij, het wordt iedere zondag verkondigd, maar ik heb de kracht niet om erbij te komen. Ik heb het vermogen gewoon niet. Dat is wat hij zegt. Wanneer het water beroerd wordt, en terwijl ik kom, zodat een ander voor mij neder. Het is iedere keer iemand anders, maar altijd gaat het aan mij eigenlijk voorbij. En dan zegt de Heer Jezus die bijzondere woorden in vers 8. Sta op, neem uw beddeken op en wandel. Dat is onvoorstelbaar, want dan gebeurt eigenlijk het onmogelijke. Je zou kunnen zeggen op dat moment, geloof nam bezit van deze man. En deze man, hij staat op en hij begint te lopen. 38 jaar ziek geweest. Maar als de Heer Jezus zegt, sta op, neem uw beddeken op en wandel, dan begint deze man te lopen. Je zou kunnen zeggen, ja, geloof nam bezit van deze man en deze man begon te lopen. Je zou het ook zo kunnen zeggen, de kracht van de Heer Jezus Christus doorstroomde hem en deze man begon te lopen. En het is allebei waar. En je kunt niet vragen, wat was er nu eerst? Eerst dat geloof. En dat die man ging lopen. En vervolgens de kracht van de Heer Jezus. Of eerst de kracht van de Heer Jezus. En vervolgens dat geloven dat die man ging lopen. Zo niet. De Heer Jezus, hij zegt, sta op. Neem uw beddeken op en wandel. En die man stond op en hij ging lopen. En nogmaals, deze dingen, en daar kom ik straks op terug, hebben een diepere betekenis. Want het gaat er niet om dat de Heere God vandaag nog steeds in staat is wonderen te doen en mensen te genezen. Hij is daartoe in staat. Maar dit wonder heeft een diepere betekenis. En daar kom ik zo op terug. En dan staat er in het volgende vers de Joden. En dan staat er in vers 9, en terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. En die Joden dan zeiden tot degene die genezen was, het is Sabbat, het is niet geoorloofd het beddeken te dragen. Wij zijn niet per se tegen het heil, maar wij zijn wel tegen het heil als het ingaat tegen ons bestel van de wet. Dan zijn wij wel tegen het heil. En dat is wat ze eigenlijk zeggen, het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. En hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw beddeken op en wandel. En ze vraagden hem dan, wie is die mens die u gezegd heeft, neem uw beddeken op en wandel. En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Want Jezus was ontweken, alsof er een grote schare in die plaats was. En daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. En de mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden. Kijk, en dan komt die uitleg eigenlijk van de Heer Jezus. Ik heb dat gezegd, iedere keer zie je dat dan in het Johannesevangelie. Het begint met een geschiedenis en vervolgens komt de uitleg. En hier is het zo, de Heer Jezus, hij geneest die man in Bethesda. En vervolgens gaan de Joden of de Joodse leiders eigenlijk tegen hem in. Ze bestrijden hem eigenlijk omdat hij dit op de Sabbat deed. En dan staat er in vers 16, en daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En dan zegt de Heer Jezus, en dan komt die uitleg waarover ik het had, dan zegt de Heer Jezus, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Als je daar eens over nadenkt, we lezen iedere zondag de wet van de Heere God. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al je werk doen, maar de 7e dag niet. Want de Heere God heeft in zes dagen alles gemaakt, geschapen en hij rustte op de 7e dag. En daarom moeten wij ook die 7e dag rusten. Maar als het gaat over de Heere God zelf, dus dat gebod voor ons is heel duidelijk. We hebben 1 dag per week te rusten. Maar als het gaat over de Heere God zelf, dan kun je op grond van deze tekst en op grond van andere teksten zeggen, maar de Heere God zelf, hij rust nooit. Hij is altijd bezig. Denk maar aan wat je leest in Matthäus 5, dat de Heere de zon opdoet gaan. Over boze en over de goede. Dat betekent, hij is altijd bezig met zijn schepping. Als de Heere zou rusten, dan zou de zon morgen niet opgaan, bij wijze van spreken. Hij is daar altijd mee bezig. Maar dat is 1 ding. Als het gaat over de onderhouding van deze wereld, van de schepping. Een ander ding is dit, dat de Heere altijd bezig is met het heil van de mens. En dat blijkt juist ook uit dit hoofdstuk. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. De zondag is voor ons een rustdag. De zondag is voor ons een rustdag. Maar wij mogen geloven dat de Heere God juist, misschien wel juist, ja, op de zondag bezig is, aan het werk is. Aan het werk is om mensen te redden, om mensen te behouden en om mensen om zijn kinderen te voeden. En daarom zijn die woorden bijzonder van de Heer Jezus. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En jullie verwijten mij dat ik deze man heb beter gemaakt. Ja, op de Sabbat. Maar luister eens eventjes, mijn Vader in de hemel, hij is altijd aan het werk. Iedere dag is hij bezig met het heil van de mens. Iedere dag. En ik dus ook. Als je dat op je in laat werken, dat zijn bijzondere dingen. Dat God dagelijks daarmee bezig is met het heil van de mens. Maar tegelijkertijd voelden de Joden of de Joodse leiders, ja, wat de Heer Jezus ook daarmee zei. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dat lees je in het volgende vers als daar staat. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak. Dat was 1 ding. Maar ook zeiden dat God zijn eigen Vader was, zichzelf goden even gelijkmakende. Door te zeggen, mijn Vader werkt tot nu toe en ik ook, maakte hij zichzelf eigenlijk aan de Heere God gelijk. En dat voelden de Joden, dat voelden ze. En daar kwamen ze tegen in een opstand. En de Heer Jezus, hij moest sterven, niet alleen omdat hij tegen het 4e gebod gezondigd had, maar ook omdat hij tegen het 1e gebod gezondigd had, volgens hen. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden. En dan zegt vers 19, Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader dat ziet doen. De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt eigenlijk, ik verhef mijzelf dus niet. Want dat verwijten jullie mij. Maar ik verhef mijzelf dus niet, want als Zoon, zegt hij, ben ik juist volstrekt afhankelijk van en gehoorzaam aan mijn Vader. Voorwaar, zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Dus ik verhef mijzelf niet. Want als Zoon ben ik volstrekt afhankelijk van en gehoorzaam aan mijn Vader. Want de Vader heeft de Zoon lief, vers 20, en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. En dan komt het. De Vader heeft de Zoon lief. En toont hem alles, betrekt hem, kun je zeggen, in alles wat hij doet. En hij zal hem in werken die groter zijn betrekken, zegt de Heer Jezus Christus. En dan komt die betekenis van dat wonder heel dichtbij. Dus de Heer Jezus zegt, de Vader heeft de Zoon lief en hij betrekt hem in alles wat hij doet. En hij zal hem ook betrekken in werken die nog groter zijn. Dus als je dan even teruggaat naar dat wonder in Bethesda, dan zegt de Heer Jezus, jullie verwijten mij dat ik iets gedaan heb, dat ik die man genezen heb op de Sabbat. Maar ik deed wat ik mijn Vader zag doen. En mijn Vader werkt altijd, altijd is hij bezig met het heil van de mensen. En ik zal jullie zeggen, mijn Vader betrekt mij in alles. En hij heeft mij ook in dit werk betrokken. Want dit werk heb ik niet alleen gedaan. Ik zag het mijn Vader doen. En zo heb ik het gedaan, zegt de Heer Jezus eigenlijk. Maar mijn Vader zal mij betrekken in werken die nog groter zijn. Dus dat is één, dat wonder in Bethesda. De genezing van die lammen. Maar mijn Vader zal mij betrekken in werken die nog verder gaan en die nog groter zijn. En dan kom je bij de betekenis van het wonder in Bethesda. En ik hoop dat u mij kunt begrijpen. En dat gaat de Heer Jezus vervolgens uitleggen. Als hij zegt, ik zal jullie uitleggen. Wat bedoel ik? Hij zal mij betrekken in werken die nog groter zijn. Een voorbeeld. Vers 21. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. En een tweede voorbeeld. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Maar wat dan zo belangrijk is, het gaat hier over het feit dat de Heer Jezus, dat hij mensen levend maakt en dat aan hem het oordeel is gegeven. Maar het liefste wat de Heer Jezus doet, kun je zeggen, dat is levend maken. Niet oordelen, maar levend maken. Zoals je dat leest in Johannes 12 en daarvan het 47ste vers. Als de Heer Jezus zegt, en indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordele, maar opdat ik de wereld zalig maak. En daarover gaat het dan vervolgens in die volgende versen, in vers 24 en 25, als de Heer Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem, die mij heeft gezonden, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Als je vraagt naar de diepere betekenis van het wonder in Bethesda, die diepere betekenis vind je in vers 24. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En dan ga ik terug naar die man in Bethesda, 38 jaar ziek geweest. Ik zei net, niet 37, en niet 40, en niet 41, maar 38 jaar. En dat zei ik niet voor niets. Want ik denk dat je kunt zeggen dat dat een betekenis heeft. En ik heb ook met opzet eerst uitgelegd dat je telkens in het Johannes-evangelie vindt dat wet en genade tegenover elkaar geplaatst worden. En als je dan denkt aan die man, die al 38 jaar ziek was, Dan kun je denken aan wat je leest in Deuteronomium 2 en daarvan het 14e vers. Daar staat: de dagen nu die wij gewandeld hebben van Kades Barnea totdat wij over de beek Sered getogen zijn, waren 38 jaren. Totdat het ganse geslacht der krijgslieden uit het midden des heerlegers verteerd was, gelijk de Heere hun gezworen had. Nu, waar gaat het over? En iedereen, allemaal, ook de kinderen, kennen die geschiedenis. Het volk Israël stond op het punt het beloofde land binnen te gaan. En toen werden die verspieders het land ingezonden. Om het land eigenlijk te verkennen. En die kwamen terug met deze boodschap: wij hebben de kracht niet. Wij hebben het vermogen niet. Om dat land in te nemen. Dat vermogen hebben wij niet. Er wonen reuzen en noem het maar op. Maar die kracht hebben wij gewoon niet. En toen kwam het oordeel van de Heere God over het volk. En dat oordeel was dat al de Israëlieten van boven de 20 zouden moeten sterven in de woestijn. En al die mensen zijn omgekomen. Dus je denkt aan Psalm 90. Die psalm waar het erover gaat, dat de een 80 en de ander 90 wordt. Dan gaat het er niet over dat een stelregel is. Er zijn ook mensen die 100 worden, 110 worden. Maar dat is juist het gebed van Mozes. En dat gaat er juist over het feit dat het oordeel van de Heere God over het volk was gekomen vanwege hun zonde. En dat de Heere God gezegd had: jullie zullen allemaal omkomen in de woestijn. En waarom trek ik de lijn naar deze geschiedenis? Je zou kunnen zeggen: het volk Israël in de woestijn, ten dode opgeschreven. En waarom? Vanwege hun zonde, vanwege hun ongeloof. En wat was hun klacht? Wij kunnen dat land onmogelijk innemen. Wij hebben daar de kracht niet voor. En je kunt zeggen, eigenlijk is dat precies dezelfde klacht als van de man daar in Bethesda. Ik lig hier, ik ben ziek, er is hel, maar ik heb de kracht niet om er dichtbij te komen. Ik heb de kracht niet om dat hel te bereiken. Precies dezelfde klacht. En daarom kun je eigenlijk zeggen, als ik het je kunt denken aan het volk Israël onder de wet. Maar je kunt ook denken aan de mens van nature. De mens die veroordeeld is. De mens die veroordeeld is, de mens die ten dode opgeschreven is, het volk Israël, ten dode opgeschreven vanwege hun zonde, vanwege hun ongeloof, ten dode opgeschreven. En de mens van nature, Israël, maar het gaat ook over ons, de mens van nature, ten dode opgeschreven. En dat is wat heel de Bijbel, kun je zeggen, ons laat zien. Zo is het gesteld met de mens van nature. Van nature ten dode opgeschreven. Zoals Paulus dat zegt in Efeze 2. Wij lagen allemaal dood in zonde en in misdaden. En als je dan weer denkt aan wat ik gezegd heb. En dan die situatie. Die man die ligt daar ziek. Ten dode opgeschreven. En hij ligt te wachten. Te wachten ergens op. En zo kan het ook in ons leven zijn. Als je de Heer Jezus nog niet kent. Als je nog voor eigen rekening leeft. En dat je weet, ook ik. Het geldt ook voor mij. Ik ben een zondaar. Dood in zonde en in misdaden. Ten dode opgeschreven. Maar gelukkig. Is er hel. Is er zaligheid. En de Heere God werkt dat en hij wil dat werken. En ik hoop dat hij dat ook in mijn leven zal werken. En zo kan het zijn dat u hier in de kerk zit en dat u ligt te wachten. ja, op de roering van het water. Dat u ligt te wachten, of zit te wachten op een wonder. Want misschien, ik weet het, van nature, dood in zonde en in misdaden, ten dode opgeschreven. En als ik niet geloof, dan komt de toorn van de Heere God niet over mij, maar de toorn van de Heere God blijft op mij, zegt de schrift zelfs. Ten dode opgeschreven. Maar dat je ligt te wachten op een wonder, op iets bijzonders. Maar het bijzondere van dit gedeelte vind ik dan, dat de Heer Jezus dan voorbij komt. Dat de Heer Jezus voorbij komt. En tegen deze man, die zo lang ziek was geweest, zegt, sta op, neem uw beddeke op en wandel. Sta op, neem uw beddeke op en wandel. Als er hier mensen zijn die nog dood liggen, in de zonde en in de misdaden, dan moet je op dit moment luisteren naar het woord van de Heer Jezus. Als hij tegen jou zegt en tegen u zegt, ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. En niet morgen, maar vandaag nog. Gelooft u dat? Dat is de betekenis, geloof ik, van het wonder in Johannes 5. Als de Heer Jezus dan uitlegt, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Die man daar was ten dode opgeschreven. Ten dode opgeschreven, maar de Heer Jezus kwam voorbij en die man werd gezond. Maar de Heer Jezus zegt, mijn Vader zal mij betrekken in werken die nog groter zijn. Want doden, geestelijk doden, zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de betekenis. En die geestelijk doden, die zitten hier vanavond. En die mogen het woord van de Heere God horen. En dit is de betekenis, als je het woord van de Heer Jezus hoort en je gelooft in hem, dan kom je niet in het oordeel, maar dan ben je uit de dood overgegaan in het leven. En dat is zoiets bijzonders, dat kun je niet genoeg benadrukken, maar als het woord bediend mag worden, als het woord gepreekt mag worden, ja, dan vindt daar de bediening van de verzoening plaats. Dan is de Heer Jezus, dan is de Heer God, dan is de Heer Jezus bezig. En dan spreekt de Heer Jezus tot je, kun je zeggen. En dan is het zo belangrijk, dat je dat woord tot je mag nemen. En dat je er amen op leert zeggen, en dat je de Heer Jezus leert te omhelzen. Die man was dood, ja. Jullie keken de ogen uit, om zo te zeggen, zegt de Heer Jezus tegen die fariseeën. Maar mijn Vader zal mij betrekken in werken die nog veel groter zijn. Want geestelijk doden, ze zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord zullen hebben, zegt de Heer Jezus, die zullen leven. En dat is juist het punt waar het me vanavond om gaat. Dat we hier kunnen zitten in de kerk. En het kan zo zijn dat je geestelijk nog dood bent. Maar dat de Heer Jezus hier is en dat hij tegen je spreekt. En dat hij tegen jou zegt, luister eens. Hoewel je dood bent, ja, in zonde en misdaden, is dit het evangelie. Je mag tot mij komen. Je mag naar mij toevluchten. En je mag je leggen in mijn armen. En je mag je hoofd te rust leggen in mijn schoot. Want, zegt de Heer Jezus, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft het eeuwige leven en is uit de dood overgegaan in het leven. Dus niet wachten. Er zijn tig mensen die wachten. En ik ken mensen van over de 90 en ze wachten nog steeds. En ze gaan wachtend de hel in. En er zijn tig mensen die wachtend de hel ingaan. En er kunnen tig redenen voor zijn. Of omdat ze een vals evangelie is verkondigd. Of om een andere reden. Maar er gaan tig mensen wachtend, biddend verloren. En dat is Bethesda. Huis van barmhartigheid noem je dat. En daarom heb ik gezegd, maar zo barmhartig was het daar allemaal niet. En dan komt de Heer Jezus voorbij. En hij komt vanavond voorbij. En hij zegt tegen jou, hoe jong je ook bent, hoe klein je ook bent, wie je ook bent, hoe oud je ook bent. Maar hij zegt tegen jou, ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood. Geloof het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in hem. Leg je hoofd nogmaals je te rusten in zijn schoot. Omhels hem, omhels de Heer Jezus Christus. En dat is genoeg. En als iemand dat doet, dan zegt de Heer Jezus, dan heeft hij het eeuwige leven. En dan is hij uit de dood overgegaan in het leven. Een onvoorstelbaar iets. En dat wonder daar in Bethesda, ja, is daar niets bij, kun je zeggen. Die man die werd, hoe zeg je dat, lichamelijk genezen. Maar de Heere God en de Heere Jezus, ze doen veel grotere dingen, kun je zeggen. En ik hoop vanavond ook. En wat ik mooi vind in deze teksten, is dat je in vers 24, ja, dat daar eigenlijk de nadruk ligt op onze verantwoordelijkheid. Terwijl in vers 25 veel meer de nadruk ligt eigenlijk op Gods soevereiniteit. Ja, als het gaat over zalig worden, dan kun je altijd vragen van, ja, maar kan ik wel geloven? Mag ik wel geloven? Dat is toch een werk van de Heere God. En er zijn genoeg mensen die daar vragen over hebben. En ik kan u nu al zeggen, daar kom je nooit helemaal uit. Als het gaat over zalig worden, dan kun je zeggen, het is 100% onze verantwoordelijkheid. En ook 100% Gods werk. En dat laat zien onbegrijpelijk. Dus niet 99% Gods werk en ook een heel klein beetje ons werk, want wij moeten geloven. Nee, 100% Gods werk. Helemaal. En als mensen, als Paulus de brief aan de gemeente in Efeze schrijft, dan zegt hij, ja, jullie zeggen misschien, ja, maar wij hebben dan toch geloofd, we lagen wel dood in zonde en in misdaden, maar wij hebben geloofd. Dan zegt hij, nee, dat geloof niet uit u, dat is Gods gave. Dus met andere woorden, 100% Gods werk. Alles. En het geloof heeft u gekregen. Maar ook 100% kun je zeggen, onze verantwoordelijkheid. De mens wordt geroepen zich te bekeren. De mens wordt geroepen te geloven. De mens wordt geroepen zich te werpen in de armen van de Heer Jezus. En probeer deze dingen nooit bij elkaar te krijgen. En dat doet de schrift ook nooit niet. En dat zie je ook hier juist zo mooi. Als de Heer Jezus in vers 24 juist die nadruk daarop legt. Luister eens, die man daar in Bethesda. Ik zei tegen hem, sta op, neem je beddenkool op en wandel. En hij ging. En zo is het ook in het geestelijke. Als mensen mijn woorden horen en in mij geloven, zich in mijn armen werpen, dan zijn ze uit de dood overgegaan in het leven. Dan hebben ze het eeuwige leven. Dat is het evangelie. Onvoorstelbaar. Als u in hem gelooft, dan heeft u het eeuwige leven. Aanstonds. Nog voordat u de kerk uitgaat. U heeft het eeuwige leven. Straks zijn er nog een paar woorden meer over. Maar in het volgende vers kun je zeggen, daar meer de nadruk op Gods soevereiniteit. Want zo is het ook. Als de Heer Jezus eigenlijk hetzelfde, ja, als wat hij zei in vers 24, nog een keer zegt in vers 25, als hij zegt, voorwaar zeg ik u, de uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, ze zullen leven. Je kunt naar een begraafplaats lopen en tegen die doden gaan roepen die daar liggen. Er komt geen reactie. Helemaal. Een dode kan niet horen. En dat is juist het bijzondere. In vers 25 ligt juist daar de nadruk op. De Heer Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, de uren komt. En het is nu al zover. Want het is nu, zegt Paulus in 2 Korinthe 6, de wel aangename tijd. Ja, de dag der zaligheid, zegt hij, de uren komt en is nu. Wanneer de doden door een godswonder zullen horen de stem van de levende God. Hier in de kerk. En die ze gehoord zullen hebben. Als het je oren binnengaat. En als het je hart binnengaat. Dan zegt de Heer. Ze zullen leven. Ze zullen leven. En dan zie je het. Het is allebei waar. Het is onze verantwoordelijkheid. U mag geloven. U moet geloven. Je bent welkom bij de Heer. Maar het is even waar dat het 100% Gods werk is. Want hoe zal een dode reactie geven op het evangelie? Je kunt gaan roepen op een begraafplaats. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. Maar ze blijven allemaal liggen. Er gebeurt niets. En toch zegt de Heer, maar door mijn werk doden zullen horen. De stem van de levende God. En die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Als u de inhoud van mijn preek begrepen heeft, dan begrijpt u dat. Want ik heb gezegd, er zijn veel kerken, ze lijken een beetje op Bethesda. Die mensen liggen daar te wachten. En misschien is het deze week uw beurt niet geweest en dan kan het volgende week uw beurt zijn. En dan stel je je onder de middelen en misschien volgende week is het raak. Maar het is een dwaling. En een keiharde ook. Omdat de Heere God, omdat de Heer Jezus op dit moment tegen jou en tegen u spreekt. En tegen jou en tegen u zegt. Als jij mijn woorden gelooft en mij omhelst, dan heb je het eeuwige leven vanaf dit moment. Geloof je dat? En als dat zo is, dan gaan we allemaal met de Heer Jezus straks naar huis. En anders heb je het niet begrepen. Zo groot en zo rijk is het evangelie. Hij is er. Voor ons allemaal. God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Lezen we in de schrift. Maar dat ze allemaal tot de kennis van de waarheid komen. En de Heer Jezus leren kennen. Laat ik eindigen met een paar woorden die juist in deze versen zo troostrijk zijn. Dus de Heer Jezus daar zegt in vers 24, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem, die mij heeft gezonden, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis of komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Hoe groot is het als je mag weten het eigendom van de Heer Jezus te zijn? Hoe groot is het als je mag weten inderdaad van hem te zijn en het eeuwige leven te hebben? Alleen op grond van geloof. Maar hoeveel christenen zijn er niet die altijd toch maar weer bang zijn voor de Heer, of bang zijn voor het oordeel. Want er komt een dag dat we geopenbaard moeten worden, zegt Paulus, voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus. Een paar woorden daarover en dan zeg ik amen. Wat ik zo mooi vind in dit vers, als je andere vertalingen leest, dan staat er vaak, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel. Dus niet in de verdoemenis, niet in het oordeel. Dat kun je zeggen tegen een kind van God. Terwijl je dus dood lag in zonde en in misdaden ten dode opgeschreven. Je hebt er niets voor gedaan. Helemaal niets voor gedaan. Om het leven te ontvangen. Je lag dood in zonde en in misdaden. En op grond van geloof alleen heb je het eeuwige leven ontvangen. We hebben het eeuwige leven, om andere woorden te gebruiken, in ons blijvende, zover gaat het eigenlijk, want de Heer Jezus in eigen persoon, hij is het eeuwige leven, dus hij woont in ons als het eeuwige leven. Dat gaat heel ver. En dan zegt de Heer, als dat zo is, dan kom je niet in het oordeel. Dat zou ik willen zeggen, juist als een woord van troost tot degene die in de Heer Jezus Christus geloven en misschien soms nog bang zijn voor het oordeel. Paulus zegt inderdaad, hij zegt ergens in 2 Korinthe 5, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, want ik weet dat ook ik straks voor de rechterstoel van Christus geopenbaard moet worden. Maar ik zou willen zeggen tegen al degenen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad, dat u niet bang hoeft te zijn voor die rechterstoel. Als wij voor die rechterstoel staan, dan moet u even nadenken over de toekomst. Hoe zal het gaan straks? Als de Heer Jezus straks terugkomt. Als de grote bazuin klinkt, de laatste bazuin. Dan zegt Paulus, dan zal heel de gemeente van de Heere, ja de Heere tegemoet gaan in de lucht. En als wij levend mogen overblijven tot de toekomst van de Heere, dan zullen wij in een moment veranderd worden, een verheerlijk lichaam ontvangen. Ja, en met dat verheerlijkte lichaam, ja, de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. En dan later volgt die rechterstoel van de Heer Jezus Christus. Maar besef dit eens, en dat wil ik zeggen, ja, tot troost en ook ter bemoediging. En ik hoop dat ons hart vreugde mag geven, hè, tot eer van de Heer. Als wij straks voor die rechte stoel van de Heer staan, en wij moeten allemaal voor die rechte stoel geopenbaard worden, absoluut. Maar als wij, als zijn kinderen, straks voor die rechte stoel van de Heer staan, dan zullen we daar staan met witte klederen en met gouden kronen op onze hoofden. En ik geloof dat de Heer Jezus daarom kan zeggen tegen zijn kinderen, die in mij gelooft, die komt niet in het oordeel. Natuurlijk moet je geopenbaard worden van mijn rechterstoel. En toch kom je niet in het oordeel. Want op geen enkel moment komt de vraag aan de orde, behouden of niet behouden. Links of rechts. Op geen enkel moment. Want als je daar staat voor zijn troon, dan sta je daar schitterend. De Heer Jezus zegt ergens, in het Matthäus-evangelie geloof ik, jullie zullen straks stralen als de zon in het koninkrijk van mijn Vader. En vanaf het moment dat de Heer Jezus terugkeert met de wolken van de hemel, dan zal ik inderdaad stralen als de zon. Hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid en ik zal met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En zo zal ik straks staan voor zijn rechterstoel. Zodat tegen elk kind van God gezegd kan worden, je lag dood in zonde en in misdaden. Het was een verloren zaak, ten dode opgeschreven. En je hebt er niks voor gedaan. Maar door geloof alleen heb je het eeuwige leven. En je hoeft nergens nooit meer bang voor te zijn, want die in mij gelooft, hij komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het eeuwige leven. Laat die woorden in uw hart zakken, zou ik willen zeggen, tot eer van zijn naam. Paulus besluit dan in Efeze 2. Hij zegt, ja, als mensen denken zelf iets gedaan te hebben of wat dan ook, hij zegt, nee, niet uit de werken opdat niemand roemen. Wij zijn zijn maaksel. Wij zijn maaksel van hem. Alles wat we hebben gekregen is pure genade van de Heere God om hem daarvoor te loven en te prijzen. Amen. We gaan zingen uit 119 vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemel Heer zich schikt naar uw bevelen. 119 vers 45. bidden en danken met elkaar. Lieve Heer, zo aan het einde van deze dienst komen we tot u, Heer, om u te danken voor wat u wilde geven. Om u te danken, Heer, voor het evangelie. Maar we beseffen, Heer, dat het evangelie die goede boodschap alleen maar verkondigd kan worden omdat u, Heer Jezus, naar deze wereld kwam en stierf van het kruishout van Golgotha. Als wij de zijne die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Heer, wilt u onze ogen steeds meer openen voor uw genade. En ook voor wat die genade u gekost heeft. Laat het zo zijn, Heer, dat er liefde in ons hart mag zijn tot u. Toen hoorde God, zegt de psalm, hij is mijn liefde waardig, u bent onze liefde waardig. En we hebben u veel te weinig lief. En veel te vaak, Heer, gaan we onze eigen weg. Zitten we zelf op de troon van ons leven, ook na ontvangen genade. Maar wat is het groot, Heer, dat we dit mogen weten. Die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En is uit de dood overgegaan in het leven. Hij gaat niet naar het eeuwige leven. Hij heeft het eeuwige leven in zich blijvende, omdat u, Heer Jezus, dat eeuwige leven bent. En dat zijn dingen, Heer, die zo ver gaan en zo diep zijn. Maar reden, Heer, om uw naam te loven en te prijzen. We lagen ten dode opgeschreven, zoals die man daarin Bethesda. Maar het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Heer, ga met ons mee naar huis. Dat het woord in ons hart zijn, Heer. Dat u zult werken. Ook in de weken, Heer, die we ingegaan zijn. Dat u ons ook helpt, Heer, bij alle dingen die we hebben te doen deze week. U weet, Heer, wat ons programma is. Wat onze taak is. Heer, wilt u ons helpen. Wilt u ons bewaren. Maar wilt u vooral, Heer, geven dat we gericht mogen zijn op de dingen die blijven. Het is zo'n gevaar, Heer, om op te gaan in de dingen van deze wereld. Terwijl wij hemelburgers zijn. Terwijl wij een andere stad verwachten en burgers zijn van een andere stad. Heere, richt onze ogen voortdurend op u. Vergeef het verkeerde, Heere. Ga met ons mee naar huis. En deze dingen bidden we in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. De slotzang is 56 vers 5. Ik roem mijn God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De mond van zijn woord. 56 vers 5. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegen u en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zij.